vraag om jullie Bijbels te openen op Romeinen hoofdstuk 9. Romeinen hoofdstuk 9. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We pakken het op vanaf vers 6, maar ik wil met jullie lezen vanaf vers 1. En dan lezen we tot en met vers 13. Dan blijven we altijd wel in de flow van wat Paulus uiteen aan het zetten is. Dus het gedeelte wat we behandelen is vers 6 tot en met 13, maar we lezen vanaf vers 1. Paulus schrijft: ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sarah een zoon hebben. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Tot zover. Maar vorige week zijn we begonnen, zoals ik vorige week ook zei, aan een van de meest besproken gedeelten in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Ja, dus Romeinen 9 tot met 11. We hebben gezien dat deze hoofdstukken rechtstreeks voortkomen uit de zekerheid waarmee Paulus hoofdstuk 8 afsluit. In Romeinen 8, vers 31 tot met 39 verklaarde hij dat God voor zijn kinderen is, dat hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar voor ons heeft overgegeven, dat God zelf hen rechtvaardigt en dat Christus voor hen pleit. Dus geen beschuldiging kan tegen Gods uitverkorene standhouding. Geen verdrukking, benauwdheid, vervolging, dood of wat voor geestelijke macht kan Gods kinderen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Daarmee heeft Paulus verklaard dat het heilswerk van God vaststaat. God voltooit wat hij begonnen is. Zijn beloften falen niet. Zijn kinderen kunnen volledig op zijn woord vertrouwen. Maar die zekerheid, zoals we vorige week al hebben gezien, die roept een belangrijke vraag op. Want God had Israël uitverkoren uit de volken. Hij had zich aan Israël verbonden. Hij had hun zijn woorden, verbonden en beloften gegeven. Hij had beloofd in God te zijn. En uit hen zou de Messias voortkomen. En toch had het grootste gedeelte van Israël die Messias verworpen. Dus als Gods beloften vaststaan, hoe kan het dan dat zoveel Israëlieten buiten het heil in Christus staan? Als God zijn verbondsvolk zulke grote beloften heeft gegeven, is zijn woord aan Israël dan mislukt? En als Gods beloften aan Israël zouden kunnen vervallen, hoe kunnen gelovigen uit de volken dan zeker weten dat de beloften uit Romeinen 8 aan hen wel stand houden? Dat is de centrale vraag die Paulus in Romeinen 9 tot en met 11 behandelt. Kan God volledig vertrouwd worden? Is hij trouw aan zijn woord? Nou, in de eerste 5 versen die we vorige week hebben behandeld, zagen we dat Paulus begon met zijn verdriet. En hij schrijft over een grote droefheid en een voortdurende smart in zijn hart. Dus zijn verdriet is zo groot dat hij schrijft dat hij zelf zou wensen vervloekt te zijn en van Christus afgescheiden te zijn ten gunste van zijn volksgenoten. We zagen waarom Israëls ongeloof deze smart nog groter maakte. En zij waren immers Israëlieten. Voor hen gold een aanneming tot kinderen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften. Tot hen behoorden de vaderen. Zij stamden af van Abraham, Isaac en Jacob, aan wie God zijn verbondswoord had gegeven. Maar het hoogtepunt van hun voorrechten was dat uit hen, wat het vlees betreft, de Christus is voortgekomen. Dus heel Israëls geschiedenis wees naar hem. Ja, dus de verbonden, de belofte, de wet, de offers, het priesterschap, de tempel, de profeten vinden hun doel en vervulling in Christus. De Messias kwam uit hun eigen volk en toch verwierp het merendeel van Israël hem. Nu, wat betekent dit voor Gods woord? Nogmaals, hebben de beloften hun doel gemist? Is Gods verbondswoord ineengestort? Heeft God niet kunnen volbrengen wat hij had gezegd? En let op hoe Paulus zijn argument nu vanaf vers 6 uiteen gaat zetten. We lezen vers 6. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Dus nogmaals, denk aan de vraag die dit opriep. Wat betekent dit voor Gods woord? En denk aan de ernst van deze vraag, want het raakt rechtstreeks aan Gods trouw. En let daarom op hoe Paulus geen ruimte laat voor een verkeerde conclusie. Hij schrijft, ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. In het Grieks staat niet letterlijk, ik zeg dit niet, letterlijker vertaald zou er kunnen staan, maar het is niet alsof het woord van God vervallen is. De vertaling voegt, ik zeg dit toe om de verbinding met het voortgaande duidelijk te maken. Maar Paulus maakt duidelijk dat zijn verdriet over Israël en zijn beschrijving van hun voorrechten niet opgevat mogen worden als de erkenning dat Gods woord zou hebben gefaald. De toestand van Israël mag niet worden uitgelegd alsof Gods woord is mislukt. Israëls ongeloof is geen bewijs van Gods ontrouw. Het feit dat velen die de voorrechten ontvingen de Messias hebben verworpen, betekent niet dat God zijn belofte niet heeft uitgevoerd. En daarom is het belangrijk goed te begrijpen wat Paulus bedoelt met het woord van God in dit vers. Hij gebruikt deze uitdrukking niet in de algemene betekenis van de volledige schrift. De directe context bepaalt waar Paulus op doelt. In vers 4 had hij het over de belofte. In vers 9 schrijft hij, want dit is het woord van de belofte. Dus waar heeft Paulus het over? Het gaat om Gods toezeggingen betreffende het nageslacht. Het gaat om de verbondslijn, het volk, de Messias en de zegen die door hem zou komen. Paulus verzamelt de verschillende beloften als het ware onder één aanduiding. Er zijn vele beloften, maar zij vormen samen één betrouwbaar spreken van God. Zij komen uit één mond en vinden hun samenhang in zijn helsplan. Dit is cruciaal, want Gods woord is meer dan een mededeling over wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. Wanneer God spreekt, maakt hij zijn voornemen bekend. Zijn belofte rust op zijn eigen karakter en op zijn eigen vermogen. Niemand buiten hem hoeft de voorwaarden voor de vervulling te scheppen. Niemand hoeft zijn plan mogelijk te maken. Hij belooft en hij zal het zelf volbrengen. En dat maakt de centrale vraag in dit gedeelte dus zo gewichtig. Wanneer dit woord zou falen, zou niet alleen een bepaalde verwachting onvervuld blijven, Gods betrouwbaarheid zelf zou direct ter discussie staan. En dan zou blijken dat hij iets heeft toegezegd wat hij niet heeft uitgevoerd. En dit is iets dus wat Paulus uitsluit. Het kan niet dat Gods woord vervalt. En dat woord vervallen wordt gebruikt voor iets dat faalt. Voor iets wat zijn geldigheid verliest, niet tot zijn doel komt of krachteloos blijkt te zijn. Nou, denk nu terug aan Romeinen 8. En we gaan dit vaker doen. Omdat, zoals ik al zei, we kunnen dit niet scheiden van elkaar. Paulus doet dat ook niet. Hoe weten jij en ik zeker dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus? Hoe weten wij dat zeker? Dit rust niet op een gevoel. Dit rust niet op omdat ik het geloof, is het zo. Dit rust op het feit dat die belofte komt van de God die niet liegen kan. Daarop rust het. Wij moeten weten, hij is God, de getrouwe God, die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen tot in 1000 generaties. Wij moeten weten, zijn goedertierenheid reikt tot in de hemel, zijn trouw reikt tot in de wolken. Geen woord wat God heeft gesproken zal ooit vervallen. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. Maar je zit nog steeds wel met de vraag. Israël dan? Hoe zit het met Israël? We kunnen het leuk over al die versen, over Gods trouw. Maar als je naar zijn verbondsvolk kijkt, dan is dat toch het bewijs dat zijn woord vervallen is. En het antwoord van Paulus daarop is nee. Let op het tweede gedeelte van vers 6. Hij maakt duidelijk, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. En dat moeten we blijven volgen. Wat schreef Paulus eerder? Hij schreef in vers 4 en 5, zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen, tot in eeuwigheid. Amen. Dus hoe kan het dat het merendeel van Israël zijn Messias verwerpt? Het antwoord is, niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Maar wat betekent dit? Dit bepaalt hoe we de rest van hoofdstuk 9 tot en met 11 lezen. Het eerste wat we moeten zien is het woord want. Hiermee geeft Paulus de reden waarom het woord van God niet is vervallen. Het ongeloof van een groot deel van Israël bewijst Gods ontrouw niet, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Daarmee legt Paulus de misvatting bloot in de redenering van iemand die meent dat Gods beloften hebben gefaald. Dus die redenering gaat uit van de veronderstelling dat Gods beloften zonder onderscheid aan iedere natuurlijke afstammeling van Jacob dezelfde zaligmakende uitkomst garanderen. Dat is die veronderstelling. Paulus laat zien dat die veronderstelling niet klopt. Het probleem ligt niet in Gods woord. Het probleem ligt in een verkeerde opvatting van wat God werkelijk heeft beloofd en wie hij als erfgenamen van die belofte heeft aangewezen. Let goed op de formulering. Paulus schrijft niet dat Israël geen Israël meer is. Dat is niet wat hij duidelijk maakt. Hij schrijft ook niet dat niemand uit Israël werkelijk Israël is. Hij schrijft niet allen. Dat is bepalend. Er bestaat een werkelijk historisch Israël. Paulus heeft hen in vers 4 zonder enige terughoudendheid Israëlieten genoemd. Ze zijn zijn verwanten wat het vlees betreft. Toch is het volgende cruciaal. Dit moeten we onthouden. Natuurlijke afstamming en deelname aan de historische voorrechten van Israël betekenen niet automatisch dat iemand deel heeft aan het zaligmakende heil dat God in zijn belofte heeft bekendgemaakt. Paulus gebruikt het woord Israël in dit vers op twee onderscheidende manieren. De eerste keer schrijft hij over degenen die uit Israël voortgekomen zijn. Daarmee bedoelt hij degene die naar de natuurlijke afstamming uit Israël voortkomen. Israël is hier de naam van Jacob en daarmee dus het volk dat uit hem voortgekomen is. Dus het gaat hier over de lichamelijke, historische en nationale lijn. Dat is Israël naar het vlees. De tweede keer gebruikt Paulus Israël in de zin van het Israël waarin Gods belofte haar zaligmakende doel bereikt. Het gaat om hen die binnen Israël werkelijk tot het volk van de belofte horen. Zij zijn niet alleen door geboorte met Abraham, Isaac en Jacob verbonden. Zij zijn degene die God overeenkomstig zijn eigen belofte en roeping als erfgenamen rekent. Dit betekent niet dat ongelovige Joden geen Joden meer zouden zijn. Dat zou in strijd zijn met wat Paulus eerder schreef. Hij noemt juist de mensen over wie hij treurt Israëlieten. Hij ontkent hun etnische identiteit, hun historische positie en hun verbondsvoorrechten ontkent hij niet. Hij maakt simpelweg één ding duidelijk. Het feit dat iemand door geboorte een Israëliet is, betekent niet dat hij daardoor automatisch een erfgenaam van de zaligheid is. Waar hebben we dit eerder gezien? Eerder in de brief al in Romeinen 2, vers 28 en 29. Wat lezen we daar? Want niet hij is Jood die het in het openbaar is. En niet dat is besnijdenis die in het openbare in het vlees plaatsvindt. Maar hij is Jood die het in het verborgene is. En dat is besnijdenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Nou, waar zie je dit principe nog meer? Ik wil jullie vragen om in jullie Bijbels te gaan naar Johannes 8. Johannes 8, we zien hem daar in de bediening van de Heer Jezus. En dan lezen we vanaf vers 30 tot en met 39. Lees daar. Toen hij deze dingen sprak, dus de Heer Jezus, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Let op wat ze antwoorden. Zij antwoorden hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Ook hier zie je weer het onderscheid. Nageslacht, kinderen. Het ding is, naar het vlees zijn ze werkelijk kinderen van Abraham. Maar je ziet wat de Heer Jezus doet. Dat is niet hetgeen wat telt. Dit gaat niet om kinderen van Abraham naar het vlees zijn. Let op ook hoe Johannes de Doper dit in zijn bediening deed. In Matthäus 3, vers 7 tot en met 9. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. Dit onderscheid, broeders en zusters, dit onderscheid is noodzakelijk om Paulus te volgen en te begrijpen. Want wat we moeten begrijpen is dit. Wanneer iedere natuurlijke Israëliet vanwege zijn afstamming behouden zal zijn, waarom zal Paulus een grote droefheid en voortdurende smart over hen hebben? En moeten hebben. Hij zal niet hoeven wensen vervloekt te zijn ten gunste van zijn volksgenoten. Hun natuurlijke afstamming zou dan al toereikend zijn. Maar zijn verdriet laat juist zien dat hun positie ernstig is. Zij zijn Israëlieten, zij bezitten grote voorrechten, zij stammen af van de vaderen, de Messias is uit hen voortgekomen. Toch staan velen van hen buiten het heil in Christus. Dus hun Israëlitische afkomst heft hun ongeloof niet op en hun verbondsvoorrechten verlossen hen niet van Gods oordeel. En hier moeten we twee waarheden vasthouden die vaak van elkaar worden losgemaakt. 1. Israël heeft werkelijk een unieke plaats in Gods openbaringsgeschiedenis ontvangen. Vers 4 en 5 laten geen enkele ruimte om dat te ontkennen. 2. De zaligmakende verkiezing binnen Israël viel nooit zonder onderscheid samen met hun natuurlijke afstamming. Romeinen 9, vers 6 laat geen ruimte om dat te beweren. En dat is het onderscheid wat Paulus hier maakt. Een ander ding, sommigen gebruiken voor de tweede betekenis, die we zojuist lazen, de uitdrukking geestelijk Israël. Die uitdrukking staat hier niet. Kijk, wanneer iemand daarmee bedoelt het gelovige door God verkozen Israël binnen het natuurlijke Israël, dan probeert hij een werkelijkheid te benoemen die in deze tekst aanwezig is. De term echter, daarom ben ik van Bijbelse termen gebruiken. Want de term kan meer gaan zeggen dan Paulus hier zegt. Vooral, en dat zie je ook in veel kringen, vooral wanneer geestelijk Israël bijvoorbeeld wordt gebruikt als een andere naam voor de gemeente. Dan wordt de tegenstelling van Paulus hier veranderd. De gemeente wordt hier niet genoemd. De heidenen worden hier niet genoemd. Paulus heeft het over zijn volksgenoten naar het vlees en maakt een onderscheid binnen het volk waaruit zij voortkomen. Hij plaatst Israël hier niet tegenover de gemeente. Hij plaatst binnen Israël natuurlijke afstamming tegenover het behoren tot Israël overeenkomstig Gods belofte. Dat is wat hij doet. Want let op hoe hij dit verder onderbouwt. Let goed op de versen die volgen en ook hoe hij vervolgens het Oude Testament citeert om zijn punt duidelijk te maken. Vers 7 tot en met 9. Hij schrijft: ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Dit zoals we zojuist hebben gelezen in Johannes 8. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sara een zoon hebben. Dus we zien het, hè? En let op hoe Paulus dit continu doet. Abraham heeft die al eerder in de brief gebruikt. En hij doet dat omdat hij is de vader van de Israëlieten. Hij heeft eerder laten zien in hoofdstuk 4 dat Abraham het voorbeeld is dat rechtvaardiging altijd uit het geloof is geweest en niet uit de werken van de wet. En hij gebruikt Abraham, want nogmaals, hij heeft een gewichtige positie onder de Israëlieten. Maar let gewoon op wat hij schrijft. Niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Paulus maakt hier opnieuw een onderscheid binnen de natuurlijke afstamming. Hij ontkent niet dat zij Abrahams nageslacht zijn. Dat staat vast. Ismaël was werkelijk een lichamelijke zoon van Abraham. Hij was een zoon van hem. Ook de zonen die Abraham later bij Keturah kreeg, stamden werkelijk van hem af. Zij behoren tot zijn nageslacht naar het vlees. Toch waren zij niet allen kinderen in de betekenis waarin Paulus dat woord hier gebruikt. Nu, dit is belangrijk vooral voor mijn broeders en zusters die van woordstudies houden. Hier moet je goed opletten. Het woord wat Paulus gebruikt voor nageslacht is gewoon zaad, nageslacht. Het woord dat hij gebruikt voor kinderen kan ook gewoon fysieke kinderen betekenen. Maar, altijd met woordstudies, context bepaalt de betekenis van een woord. Context bepaalt hoe we het moeten interpreteren. Hoe zien we dat Paulus met het woord kinderen niet gewoon biologische kinderen bedoelt? Door vers 7 en 8 niet te isoleren en ook te zien hoe hij het Oude Testament gebruikt. Alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Hij spreekt over kinderen van God en kinderen van de belofte. Het gaat om een positie die niet automatisch uit natuurlijke geboorte voortvloeit. Iemand kan lichamelijk van Abraham afstammen en toch niet behoren tot de kinderen die God overeenkomstig zijn belofte als het ware nageslacht rekent. Er zijn dus twee werkelijkheden hier. En dit moet je niet uit het oog verliezen. 1. Er is Abrahams nageslacht naar het vlees. Dat zijn alle kinderen die gewoon biologisch uit Abraham zijn voortgekomen. 2. Er zijn kinderen van de belofte. Dat zijn degenen die God binnen zijn eigen belofte als erfgenamen aanwijst en als nageslacht rekent. Het tweede ontkent het eerste niet. Ismaël hield niet op een zoon van Abraham naar het vlees te zijn. God zelf noemt Ismaël in Genesis een zoon van Abraham en belooft hem te zegenen. Toch maakte God bekend dat de lijn van de belofte door Isaac zou lopen. En dit is wat we in Genesis 21 teruglezen. Wat zien we daar? We kennen de geschiedenis. Sara kreeg een zoon. Isaac. Isaac werd groot en werd van de borst genomen. Op de dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. En Sara zag dat Ismaël, de zoon die Hagar Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. Dus wat doet Sara? Sara zegt tegen Abraham dat hij Hagar, de slavin, en Ismaël, hun zoon, moet wegjagen. Abraham wil dat in eerste instantie niet doen. Maar God zei tegen Abraham: laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Dus het beslissende punt is niet wie Abraham lichamelijk als vader had. Het beslissende punt is wie God volgens zijn belofte als het nageslacht rekende waardoor zijn voornemens wat betreft het heil zou worden voortgezet. Dat woord gerekend in vers 8 is belangrijk. Paulus schrijft dat de kinderen van de belofte als nageslacht gerekend worden. Het gaat niet alleen om biologische feiten, maar om Gods beoordeling en aanwijzing. God bepaalt wie binnen de natuurlijke afstamming de positie van erfgenaam van de belofte ontvangt. Een etnische Jood kan daarom niet zeggen: ik stam af van Abraham, dus de belofte behoort noodzakelijk en automatisch aan mij toe. Dat is wat hier duidelijk wordt. De kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Dan gaat hij verder, want dit is het woord van de belofte: rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sara een zoon hebben. In vers 9 verwijst Paulus naar Genesis 18. De geboorte van Isaac rustte niet op natuurlijke mogelijkheid. Abraham en Sara waren op hoge leeftijd. Sara was onvruchtbaar. Menselijk gezien kon de beloofde zoon niet meer geboren worden. Toch zei God: ik zal komen. En let dus ook goed op waar de nadruk op ligt. Niet op wat Abraham zal doen. Niet op wat Sara zal voortbrengen uit haar eigen vermogen. God zelf zal handelen en zijn gesproken woord zal hij vervullen. Daarom is Isaac het kind van de belofte. Zijn geboorte kwam voort uit Gods toezegging en uit Gods kracht. Isaac werd niet de drager van de verbondslijn omdat hij op natuurlijke wijze meer recht had dan Ismaël. Hij werd het omdat God voor zijn geboorte had gesproken en had bepaald dat Sara de zoon van de belofte zou ontvangen. En de naam van Sara in dit vers moet ook niet over het hoofd gezien worden. God had niet alleen beloofd dat Abraham nageslacht zou hebben. Hij had bepaald door welke vrouw dat nageslacht zou komen. En dit is belangrijk. Kijk, de studie gaat niet daarover. Maar als je leest hoe Abraham, Sara, Hagar. Als er iets is wat we moeten leren daaruit. God heeft onze hulp niet nodig. We hoeven hem niet te proberen helpen. Hij had een belofte gedaan. Men had gewoon moeten gehoorzamen. Dus Gods belofte was niet algemeen. En het was niet onbepaald. Het had een concrete inhoud. God wees Sara aan. God bepaalde de tijd. God beloofde de zoon. God bracht hem voort. Dit is een belangrijk oud-testamentisch voorbeeld wat Paulus aanhaalt om te laten zien dat Gods woord niet vervallen is. Let nu op het volgende voorbeeld. Vers 10 tot en met 13. En dit niet alleen. Maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing in stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dus je ziet hoe Paulus verder gaat. En dit niet alleen. Dus niet alleen Abraham is een voorbeeld dat het altijd overeenkomstig Gods voornemen en verkiezing is. Maar ook met de zoon van Abraham, Isaac, ging het zo. Dus Paulus gaat een stap verder. Het voorbeeld van Isaac en Ismaël was duidelijk. Maar iemand zou nog een tegenwerping kunnen opbrengen. Isaac en Ismaël hadden wel dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder. Ismaël was de zoon van Hagar, de slavin. Isaac was de zoon van Sara, de vrije vrouw aan wie God de belofte had gegeven. Iemand zou daarmee kunnen zeggen dat het verschil tussen Isaac en Ismaël verklaard kan worden van het verschillende afkomst aan de kant van hun moeder. Paulus had geen ruimte daarvoor. Bij Rebecca gaat het niet om twee zonen van verschillende moeders. Paulus benadrukt dat Rebecca zwanger was van één man. In het Grieks ligt de nadruk sterk op dat woord één. Beide kinderen waren voortgekomen uit dezelfde vader, dus geen verschil in vader, geen verschil in moeder, geen verschil in verbondsmatige afkomst. Beide waren zonen van Isaac, die de zoon van de belofte was. Het voorbeeld van Jacob en Esau maakt het argument van Paulus nog gewichtiger dan het voorbeeld van Isaac en Ismaël. Dus zelfs het natuurlijke recht van de eerstgeborene wees niet in de richting van Jacob. Esau kwam als eerste ter wereld. Volgens de gewone orde van die tijd had hij aanspraak op de voornaamste plaats binnen het gezin. Het eerstgeboorterecht, de bijzondere zegen en leiderschap binnen de familie zouden normaal gesproken aan hem toekomen. God bepaalde anders. En let goed op het moment waarop God zijn uitspraak deed. De kinderen waren nog niet geboren. Er is nog geen sprake van gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Er was nog geen sprake van iets goeds of kwaads. En dit is noodzakelijk voor het argument van Paulus. God maakte zijn keuze en zijn voornemen bekend voordat er aan de kant van Jacob of Esau enige daad aanwezig was waarop die keuze gebaseerd kon worden. Dus denk even aan wat we kennen uit Genesis. Jacob had nog geen geloofsdaad verricht. Hij had nog geen altaar gebouwd. Hij had nog niet met God geworsteld. Hij had nog geen enkele stap gezet op de weg die God met hem zou gaan. Esau ook niet. Hij had zijn eerstgeboorterecht nog niet verkocht. Hij had nog geen huwelijk gesloten met vrouwen die zijn ouders verdriet deden. Die uitspraak van God kwam voor hun werken. Dus daarmee sluit Paulus uit dat Gods verkiezende beslissing een reactie was op het gedrag van de twee kinderen. En waarom heeft God het zo gedaan? Dit is cruciaal. Paulus legt het uit. Opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zal houden. Dat is het. Dit is het hart van de verse. Het gaat over het voornemen van God. Het Griekse woord spreekt van een vastgesteld plan, een doel dat God zich heeft voorgenomen. Dus Gods handelen in de geschiedenis is niet een reeks reacties op onvoorziene omstandigheden. God wacht niet af wat mensen zullen doen om vervolgens zijn plan daaraan aan te passen. Hij handelt overeenkomstig een voornemen dat in hemzelf zijn oorsprong heeft. Dat voornemen is overeenkomstig de verkiezing. Verkiezing betekent hier dat God een keuze heeft gemaakt. Hij onderscheidt. Hij wijst aan door wie de lijn van zijn belofte zal voortgaan. Dus Paulus gebruikt geen taal die slechts spreekt over het voorzien van een keuze. Hij zegt niet dat God waarnam wie van de twee zich uiteindelijk geschikt zou maken. Hij zegt dat Gods voornemen overeenkomstig zijn verkiezing stand houdt. Waar ligt het beslissende initiatief? Het ligt bij God. Het ligt altijd bij God. En let op stand houden, of stand zou houden ten opzichte van vervallen in vers 6. In vers 6 ontkende Paulus dat het woord van God was vervallen. Hier verklaart hij dat Gods voornemen blijft staan. Het houdt stand. En let op hoe Paulus schrijft. Niet uit de werken, maar uit hem die roept. Paulus plaatst twee mogelijke gronden tegenover elkaar. Aan de ene kant staan de werken van de mensen. Aan de andere kant staat God die roept. Niet uit de werken betekent dat de oorzaak niet gezocht moet worden in menselijke verdiensten, menselijke prestatie, menselijke geschiktheid of menselijke aanspraak. Het is in hem die roept. God is degene die roept. En in deze context is roepen Gods soevereine aanwijzen. Hij roept iemand tot een bepaalde plaats binnen zijn voornemen. Zijn roep vestigt de bestemming die hij heeft bepaald. God riep Abraham uit Ur van de Chaldeeën. Hij riep Isaac, de zoon door wie het nageslacht genoemd zou worden. Hij wees Jacob aan als degene door wie de verbondslijn zou gaan. Hij koos David. Kijk, dit is voor de natuurlijke mens is dit aanstootgevend. De mens wil graag iets in zichzelf vinden waardoor Gods keuze verklaard kan worden. Paulus sluit die weg af. Hij voert ons terug naar hem die roept. Wat wij altijd moeten onthouden is het volgende. God kiest altijd overeenkomstig zijn voornemen. En dat voornemen staat in dienst van de voortgang van zijn belofte. De Messias zou door de lijf van Abraham, Isaac en Jacob komen. De zegen voor de volken zou door deze lijn worden voortgebracht. Gods keuze had daarom een concrete plaats binnen zijn helsplan. Dat maakt deze verkiezing niet minder soeverein. God was niemand een plaats binnen deze lijn verschuldigd. Hij was niet verplicht het eerstgeboorterecht als bepalende norm te volgen. Hij was niet verplicht beide zonen dezelfde positie te geven. Hij handelde overeenkomstig zijn eigen heilige en wijze voornemen. Daarom werd tot Rebecca gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Deze woorden komen uit Genesis 25. Daar zegt de Heere tegen Rebecca. De Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot. En twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere. En de meerdere zal de mindere dienen. De woorden de meerdere en de mindere kunnen ook vertaald worden als de oudere en de jongere. Esau was de oudere, Jacob was de jongere. Volgens de natuurlijke orde zal de jongere de oudere dienen. God verklaarde voor hun geboorte dat de orde zal worden omgekeerd. Maar wat we goed moeten onthouden is het volgende. De woorden uit Genesis spreken over de twee zonen en over de twee volken die uit hen zouden voortkomen. Jacob staat als stamvader voor Israël, Esau als stamvader voor Edom. We moeten deze twee dimensies niet uit elkaar trekken. Paulus spreekt over historische personen die tegelijk de hoofden en vertegenwoordigers van volken waren. Gods keuze van Jacob had gevolgen voor Jacob persoonlijk en voor zijn nakomelingen en voor de plaats van Israël in de heilsgeschiedenis. Het woord dienen betekent dat Esau en zijn nageslacht niet de voornaamste plaats zouden innemen. De heerschappij en verbondsmatige voorrang zouden aan Jacob worden gegeven. Dat betekent niet dat Esau persoonlijk gedurende zijn hele leven letterlijk als dienaar van Jacob zou werken. In Genesis zien we zelfs dat Jacob zich bij hun latere ontmoeting voor Esau neerboog. De uitspraak ziet verder dan één moment tussen twee broers. Het betreft de historische verhouding tussen volken die uit hun voortkwamen. Paulus voegt vervolgens toe, zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nu, bij veel verbondstheologen gaat het hier fout. Want ze plakken dit gewoon bij elkaar. Deze woorden komen niet uit Genesis. Deze komen uit Malachi 1. Dat is belangrijk. De eerste uitspraak werd gedaan voor de geboorte van Jacob en Esau. De tweede uitspraak, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, werd eeuwen later opgeschreven, nadat de geschiedenis van Israël en Edom zich had ontvouwd. Mensen nemen dit om te zeggen, wanneer het gaat om uitverkiezing, dat God twee mensen naast elkaar zet. De een heeft hij lief, dus die neemt hij aan. De ander haat hij, die wijst hij af. Dat is niet wat hier staat. In Malachi zegt God tegen Israël, ik heb u lief gehad. Israël vraagt daarop, waarin hebt u ons lief gehad? God antwoordt, was Esau niet de broer van Jacob? Toch heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Malachi spreekt in de eerste plaats over de volken Israël en Edom onder de namen van hun stamvaders. Nogmaals, Jacob staat voor Israël, Esau staat voor Edom. Gods verkiezende liefde voor Jacob was zichtbaar geworden in zijn verbondshandelen met Israël. Zijn verwerping van Esau was zichtbaar geworden in zijn oordeel over Edom. Wat doet Paulus? Paulus brengt Genesis en Malachi samen. Genesis laat Gods keuze zien voordat de kinderen geboren waren. Malachi laat zien hoe die keuze door de geschiedenis heen zichtbaar is geworden. De uitspraak, Jacob heb ik lief gehad, betekent dat God Jacob in zijn verkiezende liefde heeft aangenomen en hem de plaats binnen de verbondslijn heeft gegeven. God zette zijn liefde op Jacob. Hij verbond zijn naam aan Jacobs nageslacht. Hij gaf nogmaals Israël de verbonden, de wet, de eredienst, de belofte en uiteindelijk de Messias die uit hen voortkwam. Esau, heb ik gehaat, betekent dat God Esau niet voor diezelfde plaats heeft gekozen. Hij verwierp hem als drager van de verbondslijn. In Malachi omvat deze haat ook Gods rechtvaardige oordeel over het zondige Edom. Als we dit onthouden, dan voorkomt dit dat we ongenuanceerde uitspraken gaan doen. Vaak in onze kringen vooral, waarin men gewoon ziet dat de schrift openlijk leert over verkiezing, trekt men deze tekst te ver door naar wat het niet betekent. Nogmaals, deze tekst gaat niet simpelweg over de eeuwige bestemming van twee losse individuen. Genesis spreekt uitdrukkelijk over twee volken, maar Malachi spreekt over Israël en Edom. Jacob en Esau verschijnen bij Paulus als historische personen en als verbondshoofden van hun nakomelingen. Nu dan, wat moeten wij hiervan leren? Want dit gaat niet simpelweg over Israëls geschiedenis, hoewel dat wel centraal staat. Het gaat ook niet simpelweg over hun heden en toekomst. Een van de belangrijkste lessen is dat wij vandaag de dag de betrouwbaarheid van Gods woord nooit mogen beoordelen aan de hand van wat wij op een bepaald moment voor ogen zien. Paulus zag een volk dat de beloften had ontvangen en toch voor het grootste deel de beloofde Messias verwierp. Wanneer hij uitsluitend naar de zichtbare toestand van Israël had gekeken, had hij kunnen concluderen dat Gods woord zijn doel had gemist. Maar Paulus weigerde dat te doen. De zichtbare werkelijkheid bepaalt niet of Gods woord waar is. Gods woord verklaart hoe wij de zichtbare werkelijkheid juist moeten begrijpen. Dat is van groot belang voor ons. Kijk, wij kunnen het evangelie verkondigen en we kunnen weinig vrucht zien. We kunnen jarenlang bidden voor iemand en geen verandering waarnemen. We kunnen zien hoe mensen die ooit met de gemeente verbonden waren, zich van Christus afkeren. Wij kunnen om ons heen kijken en constateren dat in de wereld om ons heen ongeloof toeneemt, kerken leeglopen en de waarheid stelselmatig wordt verworpen. Dat alles kan ons bedroeven, maar het mag ons nooit tot de conclusie brengen dat Gods woord krachteloos is geworden. Dat het vervallen is. De kracht en waarheid van Gods woord worden niet gemeten aan aantallen, aan zichtbare resultaten of onmiddellijke reacties. Wij weten vaak niet wat God doet. Wij weten niet wanneer hij handelt en hoe zijn voornemen zich door de geschiedenis heen ontvouwt. Onze roeping is niet om het resultaat te beheersen. Onze roeping is trouw te blijven aan wat God heeft gesproken. Het ding is, volgens mij heb ik dit vaker ook wel gedeeld, ook in privégesprekken. Voordat ik Delano leerde kennen, hebben mensen mij ook het evangelie verkondigd. Jaren daarvoor. Waarom ben ik toen niet tot geloof gekomen? Ik weet het niet. Ik prijs de Heere dat ik nu in het heil ben in Christus Jezus. Dat is wat ik doe. En dit bewaart ons, dit bewaart de gemeente voor een groot gevaar. Wanneer zichtbare resultaten uitblijven, wat zie je, en je ziet het om ons heen ook. In het Engels noemen ze het de seeker-friendly movement, noemen ze dat in het Engels. Wat gebeurt er dan? De neiging om de boodschap aan te passen. Dingen laagdrempeliger te maken. Men denkt dat het woord duidelijker of aantrekkelijker of effectiever gemaakt moet worden door aanstootgevende waarheden te verzwijgen. Men gaat de maatstaf van trouw vervangen door de maatstaf van succes. En dat zijn twee verschillende dingen. Maar wat leert deze tekst ons nog meer? Deze tekst leert ons ook dat wij zorgvuldig moeten onderscheiden tussen wat God werkelijk heeft beloofd en wat hij zelf uit zijn beloften afleidt. De beschuldiging dat Gods woord zal zijn vervallen, ik zei het al, berust op een verkeerde aanname. Dus wat doet men? Men neemt aan dat Gods belofte noodzakelijk betekent dat iedere natuurlijke nakomeling van Abraham, Isaac en Jacob zonder onderscheid in het heil zal delen. Paulus laat zien, God heeft dat nooit beloofd. Kijk, mensen vormen een verwachting. Ze verbinden daar de naam van God aan en spreken vervolgens over een belofte. Wanneer de verwachte uitkomst niet komt, ontstaat teleurstelling in God. En je ziet nu actueel, voor de mensen die hem kennen, een welvaartsprediker, Kenneth Copeland, al jarenlang heeft hij genezing geproclameerd. Hij is zelf ziek nu. En zijn hele gemeente in zak en as. Want men neemt, door uw streamen zijn wij genezen, en leidt daar een belofte uit die niet beloofd is. En dat is waar we dus voor moeten waken. Men zegt dat God niet heeft gedaan wat hij had toegezegd, terwijl hij die toezegging nooit heeft gedaan. Kijk, iemand kan menen dat geloof hem zal vrijwaren van ernstige ziekte, of van verlies of vervolging. Iemand kan verwachten dat ieder kind dat christelijk wordt opgevoed uiteindelijk tot geloof zal komen en in het hel zal zijn. Iemand kan aannemen dat een gemeente die bijbels handelt, noodzakelijk in aantal zal groeien. Iemand kan denken dat oprecht gebed altijd de verlangde uitkomst zal voorbrengen. Maar wanneer zulke verwachtingen uitkomen, dan lijkt Gods trouw aangetast. Maar het werkelijke probleem ligt niet in Gods trouw. Het ligt in wat wij afleiden uit die belofte. Wij moeten de schrift nauwkeurig en eerlijk leren lezen. Wat heeft God werkelijk gezegd? Dat is de vraag die we altijd stellen. En jullie kennen het hier ook. Hè? De vraag die we... Waar staat het? Waar staat het? En wat heeft hij gezegd? Aan wie heeft hij het gezegd? Binnen welk verbond, welke context en welke plaats in de helsgeschiedenis heeft hij het gezegd? Welke zekerheid geeft een tekst en welke verwachting voegen wij zelf toe? Twee verschillende dingen. Want God is volkomen trouw aan ieder woord dat hij heeft gesproken. Hij heeft zich niet verbonden aan onze veronderstellingen. Wij mogen hem niet verantwoordelijk houden voor beloften die hij nooit heeft gedaan. Een ander belangrijke is ook dat dit gedeelte ons leert waarvoor de leer van de verkiezing werkelijk gegeven is. Het is niet gegeven om nieuwsgierige mensen toegang te verschaffen tot Gods verborgen raad. Het is gegeven om duidelijk te maken waarom Gods voornemen stand houdt en waarom de genade volledig uit God voortkomt. Kijk, mensen kunnen over verkiezing spreken alsof het een raadsel is waarmee zij moeten vaststellen welke personen wel en welke personen niet uitverkoren zijn. Ze kunnen eindeloos redeneren over Gods verborgen besluit en daarbij voorbij gaan aan wat hij duidelijk heeft geopenbaard. Kijk, wij moeten de verkiezing of de leer van de verkiezing gebruiken waarvoor de schrift het gebruikt. Het bewaart de eer van God. Het sluit menselijke verdiensten uit. Het verklaart waarom het heil niet instort door de ontrouw van mensen. En het verzekert ons dat God zijn voornemen uitvoert. Het is niet gegeven om ongelovigen van Christus weg te houden. Niemand zou moeten zitten met, misschien ben ik niet uitverkoren, dus waarom zou het zin hebben om mij te bekeren? Geen mens zou dat moeten zeggen. God beveelt ieder mens die het evangelie hoort zich te bekeren en in Christus te geloven en hem achterna te gaan. Dat is de roep. God roept. Hij roept allen op om dat te doen. De verborgen raad van God is niet aan ons gegeven als voorwaarde voordat wij tot Christus mogen komen. Christus roept zondaren tot zich. Wie tot hem komt, zal hij niet uitwerpen. Dat is de zekerheid die we hebben. Ik ga me niet druk maken of ik ga niet lopen discussiëren en filosoferen over wie wel of niet uitverkoren is. Als je Christus navolgt, tot het einde toe zal hij je niet uitwerpen. Dat is de belofte die we hebben. Dus de vraag is niet, staat mijn naam in Gods verborgen raad? De vraag is, Waarom zou ik Christus nog langer verwerpen terwijl hij mij in het evangelie roept tot zichzelf? Dat is de vraag. En dit is ook waarom wij het heil in Christus moeten blijven verkondigen. En vooral in kringen zoals die van ons, sommige mensen horen dat Gods voornemen overeenkomstig de verkiezing stand houdt en trekken daaruit, je ziet het in veel kerken, dat gebed, prediking, evangelisatie, dat het helemaal geen zin heeft, helemaal geen betekenis heeft. Zit maar in de kerkbanken en wacht totdat je voelt dat God je uitverkoren heeft. We zien dat nergens. Paulus dacht niet zo. Degene die over verkiezing schrijft, dacht niet zo. Dezelfde man die hierover schrijft, begon het hoofdstuk met grote droefheid over zijn volksgenoten. In het volgende hoofdstuk zal hij schrijven dat de wens van zijn hart en zijn gebed tot God gericht zijn op hun zaligheid. En als we Handelingen lezen, zien we, hij verkondigde het evangelie, redeneerde vanuit de schriften, waarschuwde mensen en riep hen tot bekering en geloof. Waarom zouden wij anders doen? Laten wij God nooit herscheppen naar onze eigen verwachting. Wij zijn schepselen. God is de schepper. We begrijpen niet alles wat hij doet. We zien slechts een klein gedeelte van zijn handelen en overzien niet de volledige samenhang van zijn raad. Dat is ook niet erg, want wij hebben de capaciteit in onze hersenen ook niet om dat te doen. En dat geeft ons dus ook niet het recht om zijn geopenbaarde handelen af te wijzen omdat het niet past binnen wat wij zelf redelijk vinden. De juiste reactie is dat wij ons onderwerpen aan zijn woord. En dat we zien zoals Paulus schrijft, Gods woord is niet vervallen. Gods voornemen is niet ingestort. God volbrengt volkomen wat hij heeft beloofd. Amen. Laten we bidden.